Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om u allemaal weer te zien. Ook wat mensen die ik nog nooit eerder gezien heb. En voor een heel aantal zal ik ook onbekend zijn. Egbert van Rhee uit inmiddels Almelo. Ik heb hier 7 jaar in de Betuwe gewoond, in Zetten. Een stukje verder naar het oosten. Daar ben ik ruim 9 jaar voorganger geweest van de baptistengemeente daar. Gisteren was ik aan het werk en op een gegeven moment had ik zo last van mijn rug. Ik kon maar gewoon niet meer rechtop staan. Hoor. En ik denk even van... En toen zat ik gisteravond op de bank en toen ineens zat mijn neus helemaal vol. Drup, drup, drup. Ik denk, nee hè. Dat ziet er niet mooi uit voor morgen vroeg. Nou, voor mij klinkt het een beetje nasaal. Ik weet niet hoe het voor u klinkt, maar nog redelijk. Een rug doet het oké. Dus ik hoop dat ik het gewoon volhoud. Hier en daar kan het zijn dat ik af en toe wat zit te blaffen in het microfoon. Dus opnieuw voor de mensen die weg zullen dommelen, dan... Bent u er meteen weer bij? Wie van u kent de naam Colton Burpo? Colton Burpo, nee. Amerikaanse jongen. Hij was een jaar of 5, 6 toen hij een vreselijke ervaring in zijn leven meemaakte. Een bijna doodervaring. En in die bijna doodervaring heeft hij een visioen gezien van Jezus. En daar heeft hij een boek over geschreven. Ik ben de titel van het boek eerlijk gezegd nu eventjes kwijt. Maar als je googelt op Colton Burpo, dan kom je wel zijn boek tegen. En ergens als je gaat googelen op verschijningen van Jezus, visioenen van Jezus, kom je daar best veel van tegen de laatste tijd. Alleen al de vele verhalen van moslims die tot geloof komen in landen waar het evangelie niet door mensen bijna kan worden gebracht, maar door visioenen. Ze Jezus zien en Jezus ontmoeten, maar ook mensen met bijna doodervaringen die God ontmoeten, die Jezus ontmoeten, deze jonge Colton Burpo heeft een schets van wat hij gezien heeft laten maken, van hoe Jezus eruit zou zien. Nou, dat laat ik allemaal voor wat het is. Het is iets wat leeft. Mensen ervaren dit. Vanmorgen gaan we kijken naar een ontmoeting van ook een mens, Johannes. Hij leefde bijna 2000 jaar geleden. En zijn ontmoeting lezen we in Openbaring hoofdstuk 1. Openbaring hoofdstuk 1, dan lezen we vanaf vers 9 tot en met vers 20. Het boek wat voor velen fascinerend is... Openbaring, door velen ook openbaringen genoemd. Ik weet nog dat ik een keer in Zetten ook uit hier ging preken. Toen zei ik, ga uit openbaringen spreken. Toen kwam er een oude broeder naar mij toe en zegt, wilt u dat niet meer zeggen? Het is openbaring. Nou, sindsdien let ik erop en hoor ik bijna alle mensen openbaringen zeggen. En dan moet ik op mijn tong bijten, om die net als deze broeder. Nee, maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar het is de openbaring en in die openbaring komen vele openbaringen voor. En onder andere dat... visioen wat Johannes ontvangt. En dat gaan we lezen. Ik heb Frank gevraagd op het juiste moment op een knopje te drukken. Want ik lees uit de Bijbel voor, uit mijn eigen Bijbel. Dus als het goed is kunt u het op het scherm achter mij meelezen. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u gezien hebt en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en die van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Nou, tot zover. Het indrukwekkende visioen wat Johannes heeft gezien. Eerst maar eens even, waar speelt zich dit nu eigenlijk allemaal af? Hier hebben we een kaartje. U ziet Turkije, ja, dat is dit uitsteeksel zo met het grillige kustlijn. Hier zie je Griekenland en daar zie je Patmos. Dat is het eiland waar Johannes zit, een vulkanisch eiland, midden in de Egeïsche Zee, de zee tussen Griekenland en Turkije. Een eiland met veel rotsen en kloven, onherbergzaam. En daar is Johannes niet vrijwillig op vakantie, maar hij is verbannen. Verbannen omwille van het getuigenis van Jezus Christus. Die eilanden, je ziet er meer in het gebied hier, die eilanden zijn vaker gebruikt als verbanningsoorden. Een plek waar je niet weer van afkomt als je daar een keer naartoe gevaren bent. Deze Johannes die ontmoet daar Jezus. Nou, we hebben hem gelezen. En hij krijgt de opdracht om brieven te schrijven. Brieven te schrijven in naam van deze Jezus aan 7 gemeenten. En die 7 gemeenten die zie je zo. Efeze, dat is de eerste die we zien. Dan Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Dit is ook een bestaande route. Dit is een weg tussen al die steden. Dus het is niet zomaar per ongeluk dat die steden zo genoemd worden in de volgorde waarop je ze ook kunt bezoeken. Helemaal in die tijd zijn ze opgesomd. Nou, die 7 brieven die vinden we dan in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Daar gaan we verder helemaal niet over nadenken, dat leidt veel te ver. Maar Johannes, die wordt op de dag des Heren, dat is de eerste keer een uitdrukking in het Nieuw Testament, dat die gebruikt wordt. De dag des Heren, dat is de zondag, voor hier, nou, dat ga ik niet helemaal uitwerken, maar dat mag je even van me aannemen. Op de zondag wordt hij in geestvervoering gebracht. Je ziet een visioen, dat zien we vaker in het Nieuwe Testament. Petrus en Johannes, die bijvoorbeeld ook Petrus en Paulus, die dingen zien van, ja, die ze met hun aardse ogen niet hebben kunnen waarnemen, maar die ze in de geest waarnemen. En wat hoort hij dan? Hij hoort een stem als van een bazuin. Nou, stel je daarbij voor, wat is een bazuin? Een bazuin of een trompet? Dat is een hele heldere, doordringende stem. Ik ben de Alpha en de Omega! Nou, gelukkig hebben we hier iets van een geluidsinstallatie, hè? Dus dan klinkt het nog wat indrukwekkender. Maar moet je je voorstellen, zonder geluidsinstallatie, een indrukwekkende stem die roept, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste. De Alpha, de eerste letter van het Griekse alfabet, de Omega, de laatste letter. Ik ben de eerste en de laatste. Nou, we hebben het niet gelezen, maar in de eerste paar versen komt die naam, ik ben de eerste en de laatste, komt ook al eerder voor. En daar is God zelf aan het woord. In vers 8 zie je dat. Ik ben de eerste en het begin en het einde, de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En dan denk je opnieuw, hier is God aan het woord. Maar niets is minder waar, dit is Jezus Christus. Jezus Christus die zichzelf de alfa en de omega noemt. Dat weten we, omdat als we het hele stuk hebben gelezen en aan het eind, vers 18, zie je dat Jezus inderdaad spreekt. En dan zegt hij opnieuw, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En zie, ik ben dood geweest en ik leef. Ik heb de dood overwonnen. Nou, dan weten we over wie het gaat, toch? Dat is Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is voor onze zonden, maar opgestaan is. Dit is Jezus. Jezus, God zelf. Dat schokt ons niet zozeer meer. Dat zijn we nou misschien wel gewend. Ik weet niet of we allemaal dat juist erbij voelen, maar Jezus is God. Dat is een ontdekking die de discipelen, de volgelingen van Jezus gemaakt hebben, die hen van hun sokken heeft geslagen. God die in het Oude Testament zo duidelijk heeft gesproken, ik ben de enige. En die zich dan ook openbaart in Jezus Christus. Onvoorstelbaar complex, maar onvoorstelbaar waar. En belangrijk, Jezus Christus is God zelf. Opnieuw weer een zijweg die misschien die ik ook niet helemaal ga bewandelen. Maar dit is zo cruciaal om dit te belijden. Dat Jezus God is. Dat als wij spreken over hem, dat we het hebben over de God die alles kan. Voor hem is niets onmogelijk. Hij is de eerste en de laatste. En alles tussen het begin en het eind is in zijn handen. Dat is wat hij daarmee uitdrukt. Voor mij is alles in mijn handen. Ik laat nooit los. Onvoorstelbaar. Johannes hoort die stem en hij draait zich om. En wat ziet hij? 5 plaatjes van mensen die geprobeerd hebben te vangen wat Johannes moet hebben gezien. Nou, hier zie je hem. Je ziet de kandelaren, 7 stuk. Je ziet een paar sterren in zijn rechterhand. Je ziet het lange gewaad, het gouden sjerp om zijn borst. Het wit, stralend, het zwaard, alles zit erin. Hè? Een eiland, hè, de zee. Nou, er is iemand die het ook geprobeerd heeft op deze manier. En nog zo iemand. En dit is wat een hedendaagse poging. 1001 blokjes. Het evangelie, dat is de Bijbel met Lego-blokjes. Erg leuk. Een paar keer met mijn zoon gelezen. Doet ontdekkingen dat je denkt van, oh ja, als je dat toch gewoon gaat visualiseren, hè? Dan zie je zoiets. Prachtig. Ik vind het magnifiek. Of nog zo één. Ja, dit is wat mensen hebben geprobeerd om te visualiseren. Wat heeft Johannes gezien? Hij beschrijft het allemaal zo minutieus, hè? Allemaal van die details. Maar de vraag is, is dit nu Jezus? Hè? Die poging om hem te beschrijven, is dit nou zeg maar een soort van portretfoto van hem? Heeft Jezus nou, of heeft Johannes nou een foto van Jezus gezien? Toen hij dit visioen zag. Nee. Nee, het is geen foto van Jezus. Je zegt nou, zo ziet Jezus eruit. Dat is denk ik ook op zich al wel begrijpelijk als je gewoon de woorden leest. Dat zwaard dat uit zijn mond komt, koperen voeten, ogen als vuurvlammen. Dat zijn geen letterlijke plaatjes met een fotocamera gemaakt. Nee, dat zijn beelden. Beelden die iets proberen duidelijk te maken. Hij ziet hier iets van wie Jezus is. En elk van die facetten die hij opgenoemd heeft, dat probeert iets duidelijk te maken over wie Jezus is. Die beelden hebben een vergelijkingsmateriaal. Verwijzen ergens naar. Nou, wat dan? Wat betekenen deze beelden? Nou, allereerst vormen al deze facetten van dat visioen wat Johannes ziet, en dat beeld van Jezus wat hij ziet, dat vormt een legitimatiebewijs. Het vormt een legitimatiebewijs voor Johannes. Hij kreeg de opdracht om die brieven te schrijven, hè, naar die 7 gemeentes. En daarin zegt hij dus, ik heb een boodschap van de Heere God voor jullie. Nou, dat zullen ze zeggen van, nou, dat is mooi voor je, maar hoe weten we dat dat waar is? Hoe kun je dat bewijzen? Er zijn wel meer mensen die gezegd hebben dat ze namens God spreken. Laat zien dan. Nou, en dit visioen, dat functioneert als een soort legitimatiebewijs. Als de lezers dit lezen, dan weten ze, oh, maar deze man die komt van God. Daar hoef ik geen moment aan te twijfelen. Maar hoe zit dat dan? Waar baseer ik dat dan op? Wel, elk van die beelden, elk van die facetten van de beschrijving van het visioen van de Heer Jezus, heeft Johannes niet zelf bedacht. Hij heeft niet zelf een compositie gemaakt van al die beelden. Nee, het is een precieze opsomming van dingen die hij in het Oude Testament gevonden heeft. En wat wij dan nu het Oude Testament noemen. Elk van deze beelden komt uit het Oude Testament. Op het scherm, laat ik ze snel zien. Ik ga ze niet allemaal uitgebreid opzommen. Maar je ziet op het scherm precies de verwijzing waar het vandaan komt. Elk van de facetten heeft een verwijzing naar het Oude Testament. Dat begint al met sta op en schrijf. Hè. Schrijf en zend. Elk van de profeten in het Oude Testament, die namens God spraken, die kregen de opdracht ga en zeg. Nou, dat lijkt heel erg op dat schrijf en zend. De godsverschijning, een theofanie in een met dure taal, een godsverschijning. Veel van de profeten kunnen zo'n godsverschijning hebben ze beschreven. Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Al die mensen hebben een verschijning gezien van God. De stem als een bazuin, een trompet, dat zien we bij de berg Sinaï. Exodus 19 en 20, daar verschijnt God in al zijn heiligheid met veel bombarie, zou je kunnen zeggen. Trompetten, bazuinen, onweer. Nou, de eerste en laatste, Jesaja 4, noem het maar op. Je zou ze, als je het leuk vindt, allemaal kunnen opschrijven. Of je mag er een foto van maken, ik kan hem ook opsturen als je het leuk vindt. Maar dan daar gaan we niet allemaal langs. Elk van deze facetten, het zijn er 16 stuks, komen allemaal minutieus uit het Oude Testament. En voor de lezers van toen was het gewoon zo duidelijk, oh, deze man komt van God. Deze man heeft een verschijning meegemaakt van de Heer Jezus, die niet zomaar uniek is, nee, die volledig overeenkomt met hetgene wat al eerder gebeurd is. En dat is cruciaal voor de lezers. Voor ons ook. Het geeft een legitimatie dat Johannes niet zomaar uit zijn duim heeft lopen zuigen. Dit is werkelijk, het heeft grond. Vaste grond. Want de profeten van het Oude Testament hebben hetzelfde meegemaakt. En hier volgt natuurlijk ook weer zoiets ontzettend belangrijks uit. Wij lezen als nieuwtestamentische christenen vaak het Nieuwe Testament vooral. Daar zijn we vooral mee bezig. En dat is eigenlijk ook logisch. Maar het Oude Testament hebben we nodig om het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen. We kunnen niet zonder het Oude Testament. En nou, dat is misschien vooral iets voor de bijbelstudiemensen. Maar probeer erin te verdiepen. Probeer het te gebruiken als de achtergrond die je zo cruciaal is om het Nieuwe Testament te kunnen begrijpen, om er gehakt van te kunnen maken. En niet zomaar wat uit je duim te zuigen, maar het komt uit het Oude Testament. Niets van wat je in het Nieuwe Testament ziet, is niet als het ware als voorgesorteerd in het Oude Testament. Dus dat is het eerste. De betekenis van dit visioen is een legitimatiebewijs voor Johannes. Maar het tweede, dat gaat wel heel snel. Ik doe het één keer op het knopje. Ik ga ineens vier keer vooruit. Elk van deze facetten van dit visioen, die komen nog een keertje weer terug in de 7 brieven. Als je dat gaat lezen, dan zie je veel van deze visioen zie je terugkomen in de aanhef van de brieven aan de 7 gemeenten. En dus elk van deze beelden zou je apart zeg maar, kunnen bepreken. Er zit een enorme diepgang in deze woorden. Maar als je het samen zou vatten, dat hele beeld, dan kom je op deze twee woorden. Waardigheid en heiligheid. De waardigheid, dat zit hem in de kleuren, de koper, het goud, de lange kleden, de gouden sjerp. De hoge priesterlijke of koninklijke waardigheid. Iemand met statuur. Iemand met grootheid, statigheid, iemand met gewicht. En heilig, dat witte, de zon in haar kracht, dat zwaard, dat tweesnijdende zwaard, alles wijst op heiligheid. Het stralende. Je kunt het niet letterlijk zo met je ogen zien. Zo verblindend is het, zo groots. Nou, dat is wat heiligheid is. Het is zo groots en ontzagwekkend dat je het niet met je blote ogen kunt zien. Het is vol waardigheid en heiligheid. En Johannes gaat van zijn stokje. Hij ziet het, hij beschrijft het, uiteindelijk heeft het op papier gezet. Op het moment dat hij dat gewoon zag, hij draait zich om, als dood voor zijn voeten neer. Had je dat verwacht? Ja, natuurlijk, we kennen het verhaal misschien wel. Maar toen we in het begin spraken over een ontmoeting met Jezus, had je dan verwacht dat dit het effect zou zijn? Dat je dood aan zijn voeten zou neervallen? Volledig ontzet? Niet meer in staat dat je benen je niet meer kunnen dragen bij het zien van Jezus? Weet je, het roept eigenlijk twee vragen bij me op, waar ik gewoon met jullie kort over wil nadenken. De eerste is, ken je Jezus zo? Ken je Jezus in deze heiligheid, in deze waardigheid? En de tweede is, waarom zou je er eigenlijk naar verlangen? Is dit nou iets moois om te ervaren? Plof, dood en als dood, hè? Niet letterlijk dood, maar is het iets waar je naar moet verlangen? Waarom is het nou zo mooi? Want we zijn natuurlijk vol van Jezus, toch? Daar hebben we voor gezongen vanmorgen al. Is dat dan mooi om zo'n heilige, waardige God te ontmoeten en voor hem op de grond te ploffen? Nou, eerst maar eens die vraag, ken je Jezus zo? Ken je Jezus als de heilige, als de waardige? Ik denk dat het heel moeilijk is voor ons. Als Nederlanders in deze cultuur waarin wij nu leven, is het niet makkelijk om Jezus, denk ik, zo te ervaren. Hem zo te zien. Laat me uitleggen waarom dat zo is. Wij leven met een manier van kijken naar de mensen om ons heen. We zijn allemaal gelijk. En we noemen koning Willem-Alexander noemen we gewoon Willempie. Ah, hij poept en plast ook gewoon, dus gewoon een mens zoals ik hoor. Ga niet voor op mijn kant. De directeur van het bedrijf, ja, kom op zeg, die gaat niet denken dat hij beter is dan ik. Je moet niet denken dat hij meer dan ik is hoor. Zo kijken wij naar rangen en standen. En dat is ergens iets heel moois. Dat denk ik wel, ik denk dat het een kracht is. Bijvoorbeeld, zoals ik nu zeg maar als voorganger me kan bewegen in onze samenleving, maar ook in onze kerk. Dat vind ik heel fijn. Ik moet er niet aan denken dat ik zeg maar nog steeds ergens halverwege tussen hemel en aarde op zo'n kansel stond. Voor mezelf zou dat enorm. Dat is een tijd van. Dat is zo eens geweest. Ja, de dominee was een hoogwaardigheidsbekleder, weet je wel. Dat is de notaris en de docent, de leraar. Ja, over dat laatste trouwens gesproken. Ik weet niet of je het gelezen hebt in de krant, dat er steeds vaker rechtszaken gebeuren, hè, naar docenten. Ja, iemand heeft een schoolfoto gemist. Huppatee, advocaat in de arm. Schadevergoeding betalen. Ja, dat is onze cultuur, dat is hoe wij omgaan met gezagsstructuren. Met mensen die boven ons staan, wat nou? Ik ben niet minder als jij hoor. Wij vinden het ontzettend moeilijk om te gaan met gezag dat boven ons geplaatst is. Hoeveel van jullie, in alle eerlijkheid, als je op een gegeven moment een blauwe envelop ontvangt en er staat op dat je ergens te hard gereden hebt, 5 kilometer te hard. Wat? €70 voor 5 kilometer te hard? Laat ze toch boeven vangen! Ja. Ik denk, er zijn vast mensen die dat wel eens gedacht hebben. Ja. Nou, jullie zijn heel eerlijk, dat vind ik fijn. Weet je, wij leven, terwijl het gewoon duidelijk is, toch? Een wet is een wet. Het is gewoon duidelijk, want er staat 50, ga je geen 55 rijden. Simpel, toch? Maar wij zijn zo ontzettend niet gewend aan gezag, dat we zeggen, ik doe zelf wat ik denk dat ik moet willen. Nee, zeg ik verkeerd. Ja, ik doe wat ik wil. Wij hebben zo'n enorm opgepompt ego gekregen. Het draait om mij. En wie dan van bovenaf ergens mij denkt te moeten zeggen hoe het moet, die kan. Zo gaan wij om met elkaar. En dus, zo'n beeld van Jezus, als wij hier zien in al zijn heiligheid, dat is niet vanzelfsprekend, dat vinden we moeilijk. Oh, want weet je, deze cultuur die is ook gewoon, die komt ook de kerk binnen. Opnieuw vind ik dat iets moois. ik zou het misschien de frisse evangelische wind kunnen noemen. Want ik denk dat de evangelische wereld ontzettend goede beweging is geweest in het, God zeg maar, in de tegenbeweging die je zou kunnen zien in de, nou, de wat zwaardere gereformeerde gezindten. Waar natuurlijk heel veel mensen tegen aangelopen zijn. God die, de God waarvan je niks mag. De God die alleen maar heilig en die alleen maar zegt, je bent zondaar en nou ja, dat is wel een klein beetje verlossing, maar vooral zondig. Dat beeld, dat had ook een correctie nodig. En die evangelische wereld heeft erin voorzien. En wat heerlijk om te zingen over een God die zo dichtbij komt, dat je kunt zeggen, Heer, til mij op, ik wil als een kind bij u op schoot zitten. Het is fantastisch, dat hebben we nodig. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat in de evangelische wereld we daar misschien weer juist in doorslaan. Want het is wel allemaal heel erg gericht op ikzelf. Heel veel evangelische preken gaan over mij. Jij bent belangrijk. Jij bent waardevol. God kan niet zonder jou in de hemel. Ik weet niet of je die uitspraak wel eens gehoord hebt. Ja, natuurlijk klopt dat ergens. En tegelijkertijd denk ik, nee! We hebben gewoon geen idee van wie God is. Daarmee maken we God een karikatuur. Dat hij alleen maar, zeg maar, als een lieve papa ons alleen maar wil omarmen. En kom nou. Zijn heiligheid wordt op daarmee volledig van tafel gewist. Want als wij mensen weigeren te doen wat hij vraagt, dan zegt God gewoon heel hard, weet je, als je mij niet wil, als je met je rug naar mij toe staat, dan ben je niet welkom in mijn koninkrijk. Weet je, en die hardheid, die heiligheid, die waardigheid, dat gewicht, ja, dat spreekt uit dit visioen. En lieve mensen, dat hebben we nodig. Maar dat vinden we ontzettend moeilijk. Het gewicht van Gods woord, als de openbaring van wie God is, we pakken eruit wat we fijn vinden. En we verwijzen het naar, dat was toen, als het ons niet zint. Ach, als ik toch wil zwart werken, kan me dat nog schelen? Doe ik het toch gewoon? Heeft die belastingdienst er nou mee te maken? Heeft de overheid er nou mee te maken? Nou, laat me even iets één ding zeggen. Als wij zeg maar praten over dat we te weinig geld in Nederland hebben, dat we te weinig geld naar de zorg en naar de allerlei instituties gaan, waar wij vinden dat het moet. Nou, als we zouden stoppen met zwart werken, dan zouden we miljarden hebben. Miljarden. Echt waar. En weet je wat er gebeurt als we doorgaan met meer zwart werken? Dan worden we zoals Egypte. Een voorbeeld, dat is omdat dat ik iemand heb geleerd te kennen die daar zeg maar jaren gewerkt heeft. En zei, weet je, dit land gaat kapot aan corruptie. Kapot aan mensen die gewoon niet hun geld afdragen aan de overheid. Maar overal lekker met smeergeld werken. En de economie gaat kapot. Nou, een voorbeeld waarvan sommige mensen denken van, oh, ik ga liefst hier de kerk uit, want laat mij zelf doen wat ik wil. Ai, ja, weet je, zo spannend is het. Durf je werkelijk God te gehoorzamen? Ook in dit punt. En ik geloof dat God dat volgens mij gewoon ook wil. Dat we op een goede manier omgaan met onze overheid. En nogmaals, belasting betalen is niet omdat je dat is uiteindelijk geld wat je weer uiteindelijk beschikbaar stelt voor de samenleving. Nou, apart thema. Waar ik ook al een kanttekening bij kunt plaatsen. Want ik denk, soms gebeurt er ook erg veel fout met dat belastinggeld. Tuurlijk, we kunnen overal zeuren en nou hè. Maar laten we het idee vasthouden. Dat we God gehoorzamen. Nou, er zijn nog veel voorbeelden kunnen noemen. Bijvoorbeeld tijd en geld voor God. Oh, jazeker. Als ik over heb. Als ik aan het eind van de maand nog het over heb, nou, dan heeft hij geluk. Ja, zo gaan we met God om. God aan de rand van onze samenleving. En in heel veel kerken en heel veel gelovigen helaas ook aan de rand van het leven. Ja, je hoort erbij. En natuurlijk ben ik een kind van God en ik geloof in hem. Maar ergens toch aan de rand. Niet meer het volle gewicht in het leven aanwezig. Oh, wat is het nodig? Wat is het nodig om hem te kennen in zijn heiligheid en zijn liefde? Allebei. En we moeten leren met twee woorden te spreken als we spreken over God. Minimaal twee woorden. God is liefde. Amen. God is waarheid. God is heilig. Net zo amen. En die twee horen bij elkaar. Je kunt ze niet los van elkaar koppelen. Dus, ja, ken je Jezus zo? Ik hoop het. Maar ik denk wel dat als je dat wil leren, dat het tegen de cultuur ingaat. Dat het je moeite gaat kosten. Omdat je tegen de stroom in moet roeien. Maar dan die tweede vraag. Waarom zou je het überhaupt willen? Maar als dit dan toch ook een beeld van God is, en het gaat zo tegen onze cultuur in, dan kun je toch ook voorstellen dat mensen die niet in Jezus geloven, misschien zou hier zouden zitten of dit horen, zeggen, ja, hallo. Wat heb ik daar nou aan? Dat wil ik toch helemaal niet? Ik wil een God die van me houdt en die zegt van, je bent welkom en je mag zijn zoals je bent. Nou, dat heb ik nodig. Heb ik nou deze hardheid ook nodig? Dit heilige? Hoe zit het nou? Waarom zou je hier eigenlijk naar moeten verlangen? Ja, dat antwoord kun je niet in één zin zeggen. Het heeft twee kanten. Want weet je, deze vraag brengt ons bij het lastigste van het evangelie. Als we het evangelie hebben, de goede boodschap, de boodschap die Tiel nodig heeft, die de Betuwe nodig heeft, die heeft in ieder geval twee kanten. En het ene kant, dat is het meest lastige kant. Johannes die daar dood neervalt voor Jezus, die ontdekt daar op dat moment, en dat is een man die was op hoge leeftijd, heeft een leven lang met Jezus opgetrokken. Heeft aan zijn boezem gelegen, zegt hij zelf. Hè? Zo dichtbij, zo intens dichtbij. En deze oude man, die zo vertrouwd is met Jezus, die valt als dood voor Jezus neer. En waarom? Omdat hij een zondaar was. Hij wist, ik schiet tekort. Bij zoveel heiligheid, ik ben maar een mens. Ik kan niet bestaan voor God. Een deel van de goede boodschap is dit te kunnen begrijpen. Dat we als mens zondaar zijn. Dat we als mens dingen doen die niet goed zijn. Dat we dingen niet doen die wel goed zijn. En wel doen die niet goed zijn. En dit is ook een concept waar onze cultuur niks mee heeft. Zonde. Als je het woord laat vallen, mensen begrijpen het misschien helemaal niet wat het betekent. Toen ik eens een keer met een volleybalvriend hierover had, hij vroeg waarom ik voorganger geworden was. En toen vertelde ik ook dat dit een van de, het startpunt was voor mij om God te leren kennen. Dat het feit dat ik tekortschiet, dat ik een zondaar ben. Toen zat hij gewoon zo meewarig naar mij te kijken en echt denk van, ik snap dat niet. Je bent er gewoon een keurige vent. Wat nou zonde? Ja, oké, mensen die gewoon moorden en stelen die grote wereldleiders zoals Stalin en Hitler en Kim Jong-un en Mugabe, dat zijn zondaars. Maar jij, zegt hij, en ik dan, ben ik ook een zondaar dan, zegt hij. Ik lieg wel eens een keertje, maar kom op, ik bedoel, over het algemeen ben ik gewoon een leuke vent. Wat nou zonde? Het is ontzettend moeilijk om mensen dat duidelijk te maken, wat dan eigenlijk zonde is. Er zijn wel allerlei pogingen. Je kunt zeggen, maak eens een grote omelet met 30 eieren en doe er één rot ei in. Zou je hem nog opeten? Nee. Dus één zonde, zeggen, maakt één klein foutje, maakt iets tot iets heel vies. Of bijvoorbeeld, je hebt een geweldig prachtige, je gaat trouwen, machtig mooie witte trouwjurk. En dan ineens midden op die trouwjurk verschijnt een zwarte inktvlek. Ja, je gaat niet meer trouwen, toch? Dat is wat één klein zondetje kan doen met iets. Nou, dat is een poging om iets uit te leggen over wat zonde is. Maar weet je, ook het idee dat je misschien niet al te veel dingen verkeerd gedaan hebt. Gewoon als je erover nadenkt wat je allemaal niet hebt gedaan, wat je wel had moeten doen. Een enorme lijst, denk ik, van dingen die je wel had moeten doen. Weet je, maar al deze pogingen om te proberen duidelijk te maken dat we slechte dingen doen en dingen die we wel hadden moeten doen, die we niet gedaan hebben. Het hart van de zonde zit hem niet direct in onze daden, maar zit in ons hart. En het hart van de zonde zit hem in het feit dat wij bij God vandaan lopen. Dat we met de rug naar God toe leven. Weet je, en dat snapt denk ik elk mens. Los van of je nou wil beseffen van alle verkeerde dingen, geef je God een plek in je leven. En dat is zonde. Dat we God niet de plek geven die hem toekomt. Dat we de rug naar hem toe leven. En dat we alsof het niet bestaat. Dat is het hart van de zonde. En dat ervaart Johannes als hij Jezus ontmoet. Ik leef zo vaak met de rug naar hem toe. Te vaak ben ik niet met hem bezig. En hij ploft neer op de grond. En dit heb je nodig. Met heel mijn hart geloof ik dat. Dit zul je nodig hebben tot op een of andere hoogte. Beseffen dat dit zo is. Dat je net een zondaar bent. Maar het gaat wel verder. Want Johannes ligt daar. Beseffend, ik ben een zondaar. En dan komt Jezus naar voren. En Jezus die legt zijn rechterhand op zijn schouder. En die zegt, sta op. En dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Dat Jezus Christus naar ons toe komt als wij erkennen, we zijn zondaar. We liggen plat voor hem neer. Ik heb niks meer. Hij komt naar ons toe. En hij legt zijn hand op je schouder en hij zegt, kom, sta op. Ik ben dood geweest voor jou. Ik ben gestorven voor jouw zonde. Ik heb geleden voor hetgeen wat jij had verdiend. Maar kijk, ik leef. Ik leef en dus mag jij leven. Je mag leven omdat je bij mij hoort, omdat ik je hand op je schouder heb gelegd en je leeft door mij. En lieve mensen, dat is het evangelie. En daarom moet je dit willen begrijpen. Daarom moet je dit willen, daarom moet je die heiligheid ook willen. Want zonder die heiligheid, zonder dat zondebesef, is die heerlijkheid van zijn evangelie is minder stralend. Je hebt er veel minder aan. Het evangelie is zo geweldig goed nieuws, omdat de zonde zo slecht nieuws is. Dit is Jezus ontmoeten. En ik hoop van harte dat je daarnaar verlangt. Dat je zo bij hem wilt horen. Tegen de stroom in, tegen de cultuur in. En ik denk dat door de liederen die we gezongen hebben, pasten daar fantastisch bij. Daar hebben we echt iets geprobeerd te zingen van zijn heiligheid. Met diep ontzag buig ik neer, ben ik dicht bij u zijn. Nou, nog genoeg te ontdekken, denk ik. Ga je mee?